Ik mag u namens de kerkvoordij of de kerkraad het volgende meedelen. De dienst der offeranden in de eerste rondgang voor het verenigingsgebouw, de tweede en derde rondgang voor de kerkvoogdij. En vanmiddag zijn er ook twee diensten om 5:00 en 7:15. En tijdens de dienst van 5:00 is er ook kinderoppas. En dan opnieuw de zomerzangdiensten, in tegenstelling tot wat in sommige aankondigingen van de VVV staat aangegeven, is er toch deze week geen zomerzangdienst in verband met de restauratiewerkzaamheden van het kerkgebouw. Geldt dat dus de hele zomer, dat er geen zomerzangdiensten zijn. En tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion samen tot u met stil ontzag. En straks in antwoord op de heilige wet het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden, de overhand op mij, maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuivert gij. 65, nu vers 1, straks vers 2. Stellen we ons nu samen onder tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want die zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. De zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, dus in alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. En gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. De Heilige Schrift bij het Oude Testament, bij het tweede boek van de Koningen, het vierde hoofdstuk, waarvan we lezen de versen 8 tot en met 24. 2 Koningen 4, de versen 8 tot en met 24. En vanmorgen wil ik dan met u luisteren naar de versen 18 tot en met 24 en over 14 dagen, deel van lente, het vervolg. Twee Koningen 4, vanaf vers 8. Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok dat altaar een grote vrouw was, dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het zo dikwijls als hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En ze zei tot haar man, zie, nu heb ik gemerkt dat deze man Gods heilig is die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daarvoor hem zetten, een bed, een tafel, een stoel, een kandelaar. En zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt, dat hij daarin wijkt. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam en hij week in die opperkamer en legde zich daar neer. En toen zei hij tot zijn jonge Gehazi, roep deze Sunamitische. En als hij ze geroepen had, stond ze voor zijn aangezicht, want hij had hem gezegd, zeg nu tot haar, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot de krijgsoverste? En zij had gezegd, ik woon in het midden van mijn volk.
En toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, ze heeft toch geen zoon en haar man is oud. En daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij ze geroepen had, stond ze in de deur. En hij zei, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En ze zei, nee, mijn heer, gij man God, lieg tegen uw dienst maar niet. En de vrouw werd zwanger. En baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zei tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zei tot de jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man God. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En ze riep om haar man en zei, zend me toch een van de jongens. En een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkom. En hij zei, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En zij zei, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zei tot de jongen, drijf en ga voort. Houd mij niet op voor te rijden, tenzij dat ik het u zeg. En tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Ik wil samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in gebed en in de voorbeden ook denken aan mevrouw Redert de Bult uit de Breemstraat. Ze is thuis uit het ziekenhuis in Rotterdam. Maar ze moet geregeld iedere week weer naartoe. Een paar keer vanwege de complicaties die bij deze toch ernstige ziekte ook nog erbij komen. We willen haar opdragen de troon der genade. Laten we bidden. Lieve heren, wij kunnen het niet maken. De lofzang klimt in en uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Dat is door de werking van uw lieve geest. Dan zijn we niet zomaar naar de kerk geweest. Maar dan is er die heerlijke ontmoeting met u. De verlevendiging en vernieuwing van de levensadem en de levenskracht. Mag het zo zijn vandaag, heren. Wilt u daarin genadig overkomen dat het woord open mag gaan voor ons hart en ons hart voor uw woord. En dan is zo'n wonder, want het is, heren, en niet wat wij verdiend hebben. En het kan in het bijzonder zijn als we terugzien op de afgelopen week dat we meegesleurd werden door van alles en nog wat. Dat er ook zoveel overeenkomst is met de psalmist, een stroom van ongerechtigheden de overhand op mij. Als u in het recht zou treden, wie zou dan bestaan? En daarom is zo'n wonder, heren, dat uw huis het huis van uw aangezicht is. Het huis der verzoening. Waar we naderen mogen in Christus voor uw aangezicht om u te bidden. Zie ons aan in hem. En dan bidden we u om de genade in Christus naam. Dat uw kinderen uw stem mogen horen. O lieve heren, want ook daar kan het zo ingezonken zijn. Wat kunnen we alles kwijt zijn? Ik wil overkomen opdat we opnieuw geworpen worden op uw woord. We kunnen zorgen hebben, dat is niet erg. Maar als wij zorgen hebben, mogen we ze bij u brengen. Maar zorgen kunnen ook ons hebben. En dan worden we meegesleurd. En dan gaat alles langs ons heen. Hoe het ook met ons gesteld is, heren, neem ons bij de hand. Het kan zelfs wezen dat we met opstand in ons hart verschijnen. Als een Asaf. Maar dat we blikken in uw huis, in het heiligdom. Blikken in de bediening der verzoening. En dat het hart verbroken wordt. Ik ben een groot beest bij u. Maar niet alleen dat. Dan is het ook dat de keus vernieuwd wordt. Het is mij goed mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Maar heren, dit is ook de plaats waar u doden levend maakt. O, wil met uw woord en geest harten raken van jongeren en ouderen. Dat onze jonge vrienden mogen proeven dat u bent. Dat ze mogen proeven door de innerlijke overtuiging van uw Heilige Geest. Uw woord is de waarheid. Dwars tegen alles wat de tijd geeft. Hem probeert in te geven. We komen tot u met onze zorgen. Met ons verdriet. Wat een levensverdriet kan zijn. Niets is voor u verborgen. Geef ons wat we nodig hebben. Opdat we mogen leven tot eer van uw naam. Wees met de zieken. We denken bijzonder aan mevrouw Redert. Heere, wat een moeilijke weg. O, wees haar nabij. Wees haar nabij. En heren, dan is het wonderlijk. Dan kunnen we genezing van u verwachten, omdat we weten dat u machtig bent. Maar ook als de weg anders gaat, zijn we niet teleurgesteld, want we mogen ervaren, gij zit met mij. Zie haar zo aan in de Zoon, uw liefde. Gedenk alle die met ons meeluisteren, voor de kerktelefoon. Gedenk de wereld in alle nood en dood. In alle rampen die er zijn. Ook nu weer een overstroming in China. De afgelopen week mensen op vakantie. Wat kan het overspoelen? Letterlijk en figuurlijk. We bidden u, Heere, dat deze wereld mag horen over het rond der aarde uw woord. Gedenk het werk van zending en evangelisatie, de dienst der barmhartigheid. Laat uw koninkrijk komen. Zie ons zo aan in de Zoon, uw liefde, mag de dienst in orde verlopen. Ook als we met zoveel samen zijn in rust. En dat we samen mogen hangen aan uw mond. Om Jezus wil. Amen. De dienst erop verandert in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen naar Psalm 77. En daarvan het 7e en 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Het 8e. Heilig zijn o God uw wegen. Nee, ik doe het verkeerd. Het is 6 en 7. Zal God zijn genaam vergeten. En het 7e. Ik zal gedenken hoe voor deze 77, 6 en 7. 2 Koningen 4, vers 18 tot en met 24. En dan deel van Lent over 14 dagen. Het tweede gedeelte. Twee lijnen. Ten eerste zien we in dit gedeelte hoe het met Gods wonder gaan kan. En in de tweede plaats wordt ons getoond welke weg wij met onze nood moeten gaan. Dus hoe het met Gods wonder gaan kan. En hoe wij met onze nood moeten gaan. Hoe het met Gods wonder gaan kan. Geliefde, het is zo wonderlijk en zo aangrijpend. Het lijkt soms zo op elkaar en er is zo'n groot verschil tussen. Het wondergeloof, dat uit is op wonderen. Het steeds over de wonderen heeft en daarop zich ook baseert. Het lijkt zo op het ware geloof. En toch is er zo'n groot verschil. Het wonderlijke van het ware geloof is dat het leeft uit en van en met een God voor wie geen ding onmogelijk is. Terwijl het wondergeloof niet leeft met een God voor wie geen ding onmogelijk is. Maar het wondergeloof wil het hebben van bepaalde bijzonderheden. En dat kom je op allerlei manieren tegen. In een orthodox jasje. Met een hele gerenommeerde bekeringsgeschiedenis. Waarin wonderlijke dingen moeten aanwijzen en laten zien dat het toch wel echt is. Je komt het tegen in evangelische kringen. Ook wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Maar waarom zijn we daarop uit, op die bijzonderheden? Het gaat om het leven met de Heer. Dan zijn het niet die hoogtepunten, die speciale dingen die de basis vormen, maar al die bijzonderheden, het zijn bewijzen en uitingen van die God die wij hartelijk lief hebben. Het wondergeloof loopt vast. In de beproeving. Judas die wonderen deed. Loopt vast. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Maar het wonder is met het ware geloof. Dat God gaat met het wonder door de dood der onmogelijkheid. Door de beproeving heen. Het ware geloof klemt zich te meer vast aan de Heer. Zo ook in ons tekstgedeelte. Deze vrouw, de Tsunamitische, heeft als bij een wonder een kind gekregen. Ze had de hoop en de moed radicaal opgegeven. En toen Elisa het mocht zeggen, volgend jaar om deze tijd zult gij een zoon hebben, schrok ze zo dat ze zei, man, God, lieg niet tegen me. Daar moet je geen grapjes over maken. Dat is de ernste. Maar de Heer heeft het waar gemaakt wat Elisa mocht zeggen. Wat een wonder. Ja, misschien heeft zij wel op de geboortekaartje laten zetten de tekst wat de Heer zei tegen Sarah zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Maar ach, geliefden, dat hoort niet alleen op het kaartje van een Isaac, niet alleen op het kaartje van deze zoon van de Tsunamitische, maar het geldt van ieder kind dat geboren wordt. En dat wordt ook ervaren. Op kraambezoek, dominee, wat een wonder, hè. Alles erop en eraan. Ja, een wonder. Maar nou leven. Met die God van het wonder. Want het is een wonder. Alleen, geliefden, er is een nog veel groter wonder nodig. Ik denk aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze. Hij zegt, weet u wel wat er met u gebeurd is? U was dood in de zonden en de misdaden. En wat heeft God gedaan? Hij heeft u uit de dood levend gemaakt met dezelfde kracht waarmee hij Christus uit de doden heeft opgewekt. Die kracht is nodig. Dat wonder is nodig. En nou leven. Ik kan mijn kleinkind niet levend maken. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Om daaruit te leven. In de praktijk van het leven. En daarop te hopen. Ja, met een wonder van God kun je heel wat meemaken. Dat heeft deze vrouw het Sunem ook ervaren. Laten we het tekstgedeelte maar volgen. We lezen vers 18 en 19. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maïs. En het zei tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zei tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. Het kereltje groeit op. Een wonder. Mogelijk is hij in ons tekstgedeelte 4 of 5 jaar. Het is oogsttijd. Kereltje wil bij papa op het land. Wat is er heerlijker dan bij papa zijn? Zo deelgenoot van het werk. Het ventje geniet. Maar de kindervreugde wordt ineens verdreven door pijnscheuten in zijn hoofd. En hij loopt naar zijn vader, klemt zich aan zijn vader vast en roept, mijn hoofd, mijn hoofd. Wat is dan de hand? Heeft de zon te sterk geschenen op zijn bolletje? Had hij niks op tegen de zon? Ja, de ene uitlegger zegt, ja, hij heeft een zonnesteek. De andere uitlegger zegt, dat kan niet, want het is nog vroeg op de dag. Ja, wat dan wel, ik weet het ook niet. Een dokter kan geen diagnose stellen voor de telefoon en ik kan het niet over de eeuwen heen. Ik laat maar gewoon rusten, ik weet niet wat hij heeft. Dit weet ik wel, je kind kan zomaar ineens wat hebben. Het is een wonder. Als onze kinderen gezond en voorspoedig mogen opgroeien. Want het is zo erg als je kind wat krijgt. Je voelt je al machteloos als ze kiespijn hebben midden in de nacht en wakker worden en beginnen te huilen. Of als ze een looppootje hebben. Maar je kind moet werkelijk eens wat hebben. Ga maar eens kijken op de ziekenafdeling. Die kleine kinderen. Die kale hoofdjes. Je zou het zo over willen nemen als vader en moeder. En het kan niet. Wat leert het ons? Om met het tiere leven van onze kinderen, dat broze leven van onze kinderen, de toevlucht te nemen tot de Heer. En dan niet te bidden, heren, mogen ze alsjeblieft oud worden, maar te bidden, bewaar ze voor een onverwachte, onverzoende dood. Om dat wonder van de levendmaking te zoeken, dat je weten mag, mijn kind is een kind van de Heer. Mijn hoofd, mijn hoofd. De vader vraagt een van zijn jonge hulpen, breng hem even naar zijn moeder. Draag hem tot zijn moeder. Ja, hieruit maak ik op dat de vader het niet ernstig inschat. Dan zou hij toch zelfs zijn ventje wel weggebracht hebben. Draag hem tot zijn moeder.
Dat is een goed advies, dat is een goed advies. Dat wil zeggen, vaders, als het geen gemakzucht is. Dat zodra de problemen zijn, ga maar naar je moeder hoor, die weet dat wel. Ik ben de hele week op zee geweest, ik moet in het weekend geen gezeur, ga maar naar je moeder. We hebben als vader en moeder samen een kind gekregen. Samen jagen, zegt bij de doopvond. Samen verantwoordelijk voor dat hele kinderleven, zowel voor lichaam als voor ziel. In dit geval geloof ik echter niet dat het gemakzucht is. Maar zorg, de man is verantwoordelijk voor de oogst. En een ziek kind is het liefst bij moeder. Ik herinner me tenminste dat kinderen in de nacht begonnen te huilen. En te roepen dat ik dan kwam. En ze zeiden, nee mama. Zoals het ook wel gebeurd is, uit school komen. En dan zit ik een keer dapper met de thee te wachten. En ze komen binnen, is er niemand? Dat ben ik dan. Moeders hebben iets bijzonders van de schepper. Dat betekent niet dat de zorgen van de kleine kinderen zijn voor de vrouw. Maar moeders, en laten we dat zien, jonge vrienden, man en vrouw zijn anders omdat God ze anders gemaakt heeft. Man en vrouw zijn anders opdat ze elkaar aan zullen vullen en daar met de eigen gaven elkaar zullen verrijken. Moeders voelen veel meer intuïtief en ze zien soms meer dan vaders. De vader schat het niet zo ernstig in. Maar de moeder, lees maar mee in vers 20, en hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder en hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. Moeder voelt, hier is meer aan de hand. Ze legt dat ventje niet aan de kant van, ja, ik moet nog zoveel schoonmaken en dat soort dingen. Nee, ze zit met haar kereltje op de schoot. En ze blijft met hem zitten tot aan de middag. Dus het was al 's morgens vroeg gebeurd. Het ventje sterft. Dat is wat. Dat is zo erg. Zo erg als je kind je voorgaat. Het is zo'n tegenstelling, een bloem die nog in de knop zit en die ineens wordt afgebroken. En als we er op oppervlakkig tegenaan kijken, dan zeggen we, zo jong, hoe kan God dat doen? Wat is de zin daarvan? Hoe kan God dat doen? Maar geliefden, in die tegenstellingen in het leven blijkt nu het meest erge van onze zonde in het paradijs. Want wij draaien de dingen altijd om. De moderne theologie die zegt, hoe kunnen wij na Auschwitz nog over Gods almacht spreken? De vraagtekens worden gezet achter de godsleer. In plaats dat we zeggen, hoe kunnen we na Auschwitz nog zeggen dat het met de mens wel meevalt? Onze vraagtekens zetten achter de optimistische moderne mensleer. Dat de mens niet totaal verdorven is in zonden en misdaad. Zo draaien wij de dingen altijd om. Hoe kan God dat doen? O geliefde, onze reactie moet zijn, hoe hebben wij het kunnen doen in het paradijs, waar Gods heerlijk heilig plan, mag ik het met eerbied zo zeggen, nog maar als een bloemknop was om open te bloeien. Toen hebben wij God op zijn vaderhart getrapt. En we hebben gekozen voor een leven als God en een leven zonder God. Hoe hebben wij het kunnen doen? Waarom? Die vraag is nooit te beantwoorden. Dat is de dwaasheid van de zonde die niet te begrijpen en niet te verklaren is. Hoe hebben wij het kunnen doen? Zie hier een van de gevolgen. Dat lieve kereltje. Overleden. Dwaze zonde van ons als mens. En wat is dan een wonder van Gods ontfermende liefde dat daar geen punt gestaan heeft. Maar dat de Heer naar de zondeval zelf Adam en Eva heeft opgezocht. Wat een wonder van de ontfermende liefde, God, dat God niet gezegd heeft, ja, maar een mens zal eerst dit en een mens zal eerst dat. Met eerbied gezegd, God had nog kunnen wachten. Want Adam schuift de schuld van zich af op Eva, die vrouw die gij mij gegeven hebt. Wat een wonder. Gods, ik zal vijandschap zetten. Die moederbelofte. Die levendmakende woorden Gods, waardoor Adam en Eva geroepen werden tot het leven. Wat een wonder. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Wat een wonder. En dat wonder, geliefde, is het wonder dat de Heer wil doen in het leven van een ieder onzer. En leven wij nu als ouders, als grootouders, met dat wonder. In ons gebedsleven. U kunt het, Heere. U wilt het. En wat is ten zegen als dat werkelijkheid is? Dan hebben we wel te maken met de gevolgen van de zonde. Dat hadden Adam en Eva ook. Denk maar aan wat ze meegemaakt hebben met hun kinderen Kaïn en Abel. En alles wat eruit verder voortgevloeid is. Dan kunnen we heel wat meemaken in het leven. Maar het is wel een groot verschil. Hoe we daarin staan en hoe we dat hebben door te maken. Dan mag je er anders onder zijn. En dan mag je het anders zien. Dan is dat schijnbaar definitieve dat voor ogen is toch niet definitief voor je. Waarom? Omdat het leeft niet met een bepaalde hoogtepunten, maar het leeft in je hart en in je ziel zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En dat kan het zijn. Moeder, dat uw kind met alles gebroken heeft. Dat uw kleinkinderen niet gedoopt zijn. En dat uw jongen tegen u zei. Moeder, nou moet je er nooit meer over zeuren. Als je nog één keer erover begint, kom ik niet meer thuis. Dan staat je kind dood voor je. Zo zegt die vader van de verloren zoon dat ook. Die zegt, mijn zoon was dood. Was dood. Maar hij is wederlevend geworden. Vader, moeder. Dat bedoel ik nou met het wonderleven. Heere, u kunt. U kunt ons kind levend maken. Wonderlijk, dan mag je er anders onder zijn. Dan klem en klamp je je nog te meer in de onmogelijkheid vast aan de Heere. In plaats dat je zegt, ja, Wat doe je eraan? Komt in de beste families voor. Voelt u. Dat is leven met het wonder. Dan is het wonderlijk. Dan kun je meemaken dat op een sterfhuis waar een jong kind is overleden. Dat er diep verdriet is. Want oh, wat een verdriet. Maar dat er getreurd wordt, maar niet als degenen die de hoop niet hebben. Dat ouders mogen weten door Gods genade ons kind is bij de Heere in het eeuwige leven. En dat niet als een zoethoudertje, dan wordt een wonder Gods erin ervaren. Maar zo kan het dus met een wonder gaan. Hoe wij dan met onze nood moeten gaan. We gaan terug naar die moeder. Het is wonderlijk als die dood het kind grijpt. Is de vrouw niet verslagen door de dood? Wat doet ze? Ik lees maar mee in vers 21. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot ze voor hem toe en ging uit. Die vrouw draagt dat kereltje naar boven, naar die dakkamer die ze heeft laten bouwen voor Elisa. En ze legt hem neer op het bed van de profeet. Ze doet de kamer op slot en ze komt in actie. In actie niet om de begrafenisondernemer te bellen, te waarschuwen, maar om het wonder te zoeken. Maar waarom legt ze dat ventje dan neer op het bed van de man Gods? Het staat er nadrukkelijk. En legde hem op het bed van de man Gods. Waarom heeft zij nog verwachting? Wel, deze vrouw heeft heel wat gesprekken. Daar is dit contact ook uit voortgekomen. Dat is zo verder gegroeid dat ze ook een kamertje heeft voor de profeet gemaakt heeft. Die vrouw heeft vele gesprekken met Elisa gehad. Ik kan me niet voorstellen dat in die gesprekken niet de geschiedenis ter sprake gekomen zou zijn van Elia en zijn verblijf in Sarfat. Dat Elia mocht aan die weduwe beloven dat zij en haar zoon zouden eten van dat kleine beetje meel en dat kleine beetje olie tot na de hongersnood. Tot na de hongersnood. En toen stierf die jongen voor die tijd. Wat heeft Elia toen gedaan? Elia heeft die jongen meegenomen naar zijn kamer en op zijn bed gelegd. En Elia heeft met God geworsteld. En tegen de Heere gezegd dat het niet in overeenstemming was met Gods eigen belofte. Elia heeft zich toen ook over die jongen uitgestrekt. Dat zal Elisa straks ook doen. En ik geloof heilig dat de vrouw aan die geschiedenis denkt. En dat ze dat verhaal heeft ingedronken. En dat ze het geloofd heeft. En dat ze het een plaats gegeven heeft in haar geestelijk denken. Dat voor de Heere niets te wonderlijk is. En dat is een zegen. Geliefde, let daarop. Want hoe vaak gebeurt het niet dat veel kerkmensen allerlei preken, gelijkenis en geschiedenis, zoals dit. Dat ze wat mooi, hè, wat mooi en wat bemoedigend enzovoort. Maar op het moment dat de geringste beproeving in hun leven komt, dat ze zeggen, ja, wat heb je eraan? Dan zijn al die mooie preken, al die mooie verhalen, zijn ineens theorie. Dan is er geen geestelijk reageren. Het onderwijs leeft niet in het hart. Alles wat dan over God gezegd wordt is onwerkelijk. Ja, u kunt makkelijk praten. Spanningen rond de banen op zondag werken enzovoort. Ja, maar u kunt makkelijk praten. Het is allemaal theorie wat je uit het woord ook naar voren brengt. Mooie verhalen, maar je hebt er niks aan. Omdat je God niet kent. In je concrete leven. Tegelijk geloof ik die vrouw denkt aan die geschiedenis uit Sarfat. En tegelijk geloof ik dat bij haar dit geheim is. Dat ze proeft geestelijk. Dit kan niet het einde zijn van het wonder. Haar kind heeft ze niet afgedwongen en afgezeurd. Dan zou ze het kunnen ervaren als waar heb ik om gevraagd en als een vaderlijke kastijding van God. Maar dit kind, ze heeft er niet om gevraagd, ze heeft er niet om gezeurd. Het is bij die profeet vandaan gekomen, het is bij God vandaan gekomen. En die vrouw die voelt in haar geestelijk leven, dit kan het einde van Gods wonder niet zijn. Zo kan de Heer het wonder niet laten aflopen. Zo ervaart ze dat. En ik denk dat die vrouw dat allemaal doordacht heeft, terwijl ze die uren met haar ventje, laat ik me zo zeggen, daar in de huiskamer op de bank gezeten heeft, met hem op de schoot. Mogelijk heeft ze ook gedacht aan Sarah, aan Abraham, aan Isaac, die als uit de dood werd teruggegeven. Dat is heel wonderlijk. In het leven met de Heer. Dat ligt heel teer. Dat als een zaak bij God vandaan komt. Dat je in je hart te geloven krijgt. Zo kan het niet aflopen. Tegelijk is dat de verborgen werking van de Heilige Geest. Wie van degenen die God vrezen, kent dat niet? Dat er iets in je hart, dwars tegen de omstandigheden, leven mag in het nochtans, hopen op zijn ontferming. Het kan te teer zijn voor woorden. Wat je geloven mag met je hart, kun je niet altijd in eerste instantie in de praktijk van het leven gelijk woorden geven tegenover een ander. Zo is het ook met die vrouw. En die vrouw roept haar man en vraagt of hij een ezel in met een jongen mee wil geven, dan kan ze naar de profeet gaan. Vanavond zal ze wel weer thuis zijn. Ze vertelt niet dat de zoon is overleden. Misschien vreest ze dat die zoon paniek zal zijn. Dat hij geen toestemming geeft. Dat het blokkeert. Terwijl ze alle tijd nodig heeft. De man denkt ook niet aan zijn jongen. Hij vraagt nog niet, ja, hoe gaat het dan? Het heeft toch niks met hem te maken. Hij vraagt wel vers 23 en hij zei, waarom gaat ge heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En zij zei, het zal wel zijn. De man is verbaasd. Hij heeft van zijn vrouw gewend dat ze op de Sabbat en bij hoogtijdagen naar de profeet ging. Tussen twee haakjes, hier heb je zo'n getuigenis uit het Oude Testament. Twee dingen. De synagoge is opgekomen tijdens de ballingschap en daarna dat men die samenkomsten kreeg. In de woestijn, Israël leefde rond de tabernakel, ging op de Sabbat naar de tabernakel, daar in het heiligdom, daar is het hart van de Sabbat. Dat blijkt ook hieruit dat op de Sabbat de offers, de morgenoffers en de avondoffers, de offers van toewijding verdubbeld werden. Het blijkt hieruit dat op de Sabbat de toonbroden ververst werden. Het was dubbel feest op de Sabbat. Maar hier zie je dat deze vrouw gewend is op de Sabbat de reis te ondernemen naar de profeet Elisa. Het was niet mogelijk om vanuit ieder gedeelte van Israël iedere Sabbat op te gaan naar de tabernakel. Zij zocht de samenkomst en het onderwijs op de Sabbat. Dat is punt 1. Punt 2. Het is ook een Bijbels getuigenis dat deze vrouw van een vervoermiddel op de Sabbat gebruik maakte. Ze reed op de os en de ezel, die ook rusten moeten. Ze reed op de ezel naar de profeet en ze is er niet voor vermaand. Je moet maar nooit discussies beginnen, wat mag wel op zondag, wat mag niet op zondag. Eindeloos. Je komt erop uit dat je op zondag niet eens een kind met de kinderwagen naar de kerk zou mogen voeren, want er zitten luchtbanden om. Eindeloos. Wat dan? Bij alles wat we doen en laten vragen, is dit in overeenstemming met Gods bedoeling met de Sabbat. Op adem komen, onder de adem komen. Een teken, zegt de Heer in het Oude Testament, de Sabbat, dat ik u heilig. Dat even tussendoor, naar aanleiding van die opmerking van die man. De vrouw zegt alleen, ze gaat er niet op in, ze zegt alleen, ja, zoiets als shalom, het is oké. De man is druk en hij vraagt niet verder, komt goed uit. Tegelijk is het jammer. Een gemeente is een van de grote problemen ook van onze tijd. Van veel huwelijksproblemen, vandaar dat ik dit even die lijn doortrek. Het is jammer. Moet je voorstellen waar die vrouw mee loopt. De kind overleden. En de man merkt het niet aan erop. Dat is erg. En dat gebeurt nog in huwelijken. Dat een vrouw loopt te zuchten, te worstelen met de geestelijke dingen. Bijvoorbeeld in de tijd van de viering rond het heilige avondmaal. En dat de man het niet opmerkt, of het wel merkt natuurlijk, maar er niet op ingaat. Terwijl, wat is het geheim van het klassieke huwelijksformulier? Wat is Gods eerste bedoeling met het huwelijk? Dat wij als man en vrouw elkaar helpen. Dus niet de vrouw de man helpen, nee, elkaar helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Hoe is het met uw huwelijk? Man en vrouw. Waar praat u over? Het is toch niet alleen over, ja, de aarde zijn momenteel wat krummelig en wit zout een beetje vergeten of zo. Het is toch en in de tijdelijke en in de eeuwige dingen. Weet u, als wij elkaar als man en vrouw onverwachts ontvallen, hoe het dan is met de geestelijke dingen. Mogen we dan van elkaar weten dat de ander altoos bij de Heere is? Mogen wij van elkaar weten dat we de Heere hartelijk lief hebben? En hoe kan dat anders dan in het offer van Jezus Christus? Elkaar helpen en bijstaan in alle dingen. Dat als de een topt en maar zit te wroeten in zichzelf, dat de ander mag wijzen, zoals we dat gezien hebben 2 weken geleden, vanuit de Romeinenbrief, vanuit die rechtvaardiging van de goddeloze, om elkaar te wijzen buiten op onszelf, alleen op dat volbrachte werk van Christus Jezus. Dat is Gods bedoeling. Als man en vrouw samen de Heere vrezen, zonder schroom en angst elkaar in het hart laten kijken. De man merkt het hier niet op. Het komt goed uit deze keer, zeg ik. En ze kreeg van haar man een ezel mee, een ezelin en een jongen. In het oosten ging er altijd een drijver mee, die ervoor zorgde dat dat dier in beweging bleef. En zo'n drijver, dat was eigenlijk de eigenlijke bestuurder. Want de vrouw geeft hem, lees maar mee in vers 24b, de jongen een duidelijk bevel en zei tot haar jongen, drijf en ga voort. houdt mij niet op voort te rijden, tenzij dat ik het u zeg. Nou, de opdracht is duidelijk. Die vrouw die wil linea recta naar de profeet. Geen vertraging, geen uitstel, kan ook geen uitstel leiden. Want we weten immers dat vanwege de hitte nog dezelfde dag begraven werd. Het is dan ook heel wat dat die vrouw dit onderneemt. Ze laat geen minuut verloren gaan. Wat een wonder. Maar als je er ook over nadenkt op zichzelf. Wat is nou logisch? Dan is logisch dat zo'n moeder, als ze er naar de gevoel te werk gaat, wil ze geen seconde bij dat kind vandaan. Ze wil dat gezicht van hem indrinken en haar emoties de loop laten en over alles nadenken als ze denken kan. En deze vrouw doet niet naar wat we emotioneel zouden doen, maar ze doet wat het geloof haar ingeeft. Dit kan het einde van het wonder van God niet zijn. Maar gemeente, mag ik dat nu voor vanmorgen zo toepassen? Tijd van kerkverlating. Zijn er in uw gezin ook die niet meer naar de kerk gaan? Kleinkinderen. Die niet meer gaan. Hoe gaan we daarmee om? Zeggen we, ach, komt in de beste families voor, het is jammer. Punt. Ja, maar die jongen is zo onverschillig, die moet er echt niks meer van hebben, dominee. Nee, echt. Ik hou mijn mond maar met al zijn ruzie. Die moeder, wat zou het begrijpelijk zijn als ze handen naar wat voor ogen was, dat ze zich overgaf aan wat voor ogen was, het definitieve. Maar dan let ze niet op, ze leeft, daar hebt u de lijn weer terug, ze leeft met een God voor wie geen ding onmogelijk is. Uw kind. Dat onkerkelijk is. Ouders, als het goed is. En dat is nou net het verschil ook, denk ik, tussen geloof en ongeloof. Dan noem ik twee bejaarden bezoeken. Goed, onderhand. Ik ken de gezinnen wel in Soest, maar als je net in een nieuwe gemeente komt en je komt op bejaarden bezoeken. Dan zie je die trouwfoto's aan de muur. Vind ik altijd leuk even te kijken. Een dochter, een zoon. En hoe oud zijn ze? Waar wonen ze? Wat doen ze? Ja, dan het verschil. De ene die zegt, ja, het is jammer, ze gaan niet meer naar de kerk, maar ze maken het maatschappelijk zo goed en het zijn zulke leuke gezinnen. En de andere moet die zeggen, ja, dominee, ik ben heel dankbaar hoor. Naar de wereld gaat ze goed. Oppassende gezinnen. Goede baan, ze kunnen allemaal goed rondkomen. Maar dominee, ze gaan niet meer naar de kerk. Voelt u het verschil? Dat is punt 1. Is het in ons eigen hart? En dan begint het in die onberouwelijke keus van onszelf. Eén ding heb ik van de Here begeerd. Punt 1 voor onszelf. Maar als het voor jezelf leeft, leeft het ook voor je kinderen. Here, mijn kinderen. Dat is het belangrijkste. Kijk, als ze goed kunnen leren, ze hebben hun talenten te gebruiken. Maar het belangrijkste is niet dat ze carrière maken in het leven. Maar dat je weten mag dat ze de Here vrezen. En dat vind ik mooi. Dan denk ik terug aan de predikantenconferenties in Amerika bij de Reformed Baptists. Als je daar een nieuwe collega ontmoet die je nog niet kent. Hoeveel kinderen hebt u? En dan houdt het niet op. Wat doen ze? Wordt wel gevraagd. Maar dan vraagt men ook aan elkaar van hoeveel kinderen mag je al weten dat ze de Heere vrezen. Leeft dat voor ons? Je kind onkerkelijk, om God niet geeft. Beseffen we, als ze buiten Christus sterven, verloren te zijn. Als we dat beseffen. Die vrouw kan haar kind niet laten liggen, omdat ze in haar hart iets voelt van een wonder dat bij God vandaan gekomen is. En daar hebben wij geen belofte voor. Ik heb voor geen van mijn kinderen een belofte voor de kleinkinderen dat ze oud zullen worden. Daar heb ik geen belofte voor. Maar we hebben wel een belofte uitgetekend en verzegeld dat God doden wil levend maken. Dat God ze tot zijn kinderen en erfgenamen wil aannemen. Dat hij ze wassen wil in bloed van Christus. En dat hij met zijn geest in ze wonen en werken wil. Ouders. En vandaar die lijn net even. Het zou zo begrijpelijk zijn als dat mens helemaal uit lood was. En alleen maar aanzag wat voor ogen was. En dat ze verlamd had gezeten naast de kind. Maar vanuit dat geheim, dit kan het einde van het wonder niet zijn, komt ze in beweging, dwars tegen alles wat voor ogen is in. Vader, moeder, niet letten op wat uw jongen zegt. Misschien heeft u het onlangs gezegd. Mens, als je er nog één keer over zeurt, echt, dan kom ik niet meer. Hopeloos. Maar niet blijven steken bij wat voor ogen is. Wat dan zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Denk eens aan Augustinus. Moeder Monica. Hoe ze ziend op de Heer geworsteld heeft en volhard heeft. Ach geliefde, hebt u een God voor wie geen ding onmogelijk is. De bekering van Paulus, dacht u dat niet onmogelijk was voor de christenen die vervolgd werden? De Heere spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Om zo met nieuwe kracht, vader en moeder. Natuurlijk bidt u voor uw jongen. Maar als de Heere nou vraagt, en als ik het u nou vraag, hebt u nou verwachting dat de Heere ze nou terugbrengt? Is het dan kinderlijk in uw hart? Ja, voor de Heer is toch geen ding onmogelijk. Om daarin de Heer aan te grijpen en aan te lopen. Als die God die zijn waarheid niet meer krenken zal. Om het te weten. Wonderlijk. Hij spreekt. En het is er. Om de Heere, want de Heere wil ook uit onze mond horen dat we geloven dat hij het doen kan en dat hij het doen wil. Om hem daarin ook aan te lopen tot eer en verheerlijking van zijn heerlijke naam hier in de vele der onderdanen is toch des konings heerlijkheid. Zie ze aan in Christus Jezus. Wat een aansporing vanuit deze vrouw. Om bij de dood van ons kind niet te blijven steken. Maar de Heere aan te lopen. Want het wonder is geliefden van vrije genade. Dat God in ons kind geen aanknopingspunt nodig heeft. Dat het geen bonuspunten moet verzamelen om in aanmerking te mogen komen voor dat levendmakende werk Gods. Het wonder is dat dodenhorende stem van de Zoon van God. Het wonder is dat alles wat er voor nodig is. Want het is die levendmaking. Het is een dure zaak. Maar die dure zaak is verdiend door het bloed en door de dood van Christus Jezus. Omdat hij zich heeft overgegeven, mag de Vader in zijn naam en om hem doden levend maken. Dat is het wonder. En dat is bij de bekering aan het begin van de Bijbel met Adam en Eva. Ze staan daar onbekeerd. Ja, men zal toch eerst dit en men zal toch eerst dat. Nou, en vul maar in wat de mens allemaal niet eerst moet. Dus ze staan daar onbekeerd en onbekeerlijk, die vrouw die gij bij me gegeven hebt. En de Heere gaat dwars door alles heen en zegt, ik zal. En ze worden geroepen tot het leven. Hoe het verder gaat, deel van lente over 2 weken. Maar laat dit met ons meegaan. Dat we leven met een God van wonderen. Opdat we het niet alleen mooi vinden wat we straks na dankgebed gaan zingen. Maar dat we dat ook beleven en eruit leven. Een God van volkomen zaligheid. Die zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven kan. Om verwachting te hebben van de Heere onze God. En dan mogen dit ook een pleitgrond zijn. Ik pas het vanmorgen in het bijzonder toe naar onkerkelijke kinderen als een probleem van onze tijd. Weet u wat ik zo heel erg opmerkelijk vind? En dat is ook in mijn eigen gebed. Een pleitgrond om de Heere voor te houden. We lezen. En eerst wat anders. Dan moeten we niet alleen als we een kind hebben dat onkerkelijk geworden is op dat kind kijken. Alsof als ze nog meegaan naar de kerk het dan wel goed zit. Nee, van hoeveel kinderen, dat zouden we veel bewuster moeten beleven. Van hoeveel kinderen mogen we weten. Dat ze in Christus zijn levend gemaakt. Want je kunt een zorgenkind hebben, daar al je aandacht op richten. En dat je het gebed voor de anderen vergeet. En dan is dit een pleitgrond. Na de Heer Jezus heeft Maria nog minstens 6 kinderen gekregen. Een gezin dus met 7 kinderen. Hoe ik dat weet? Nou, de 4 broers worden genoemd. En er wordt gesproken over zusters. Nou, 4 en 2, dat is minstens 6. Plus de Heer Jezus is 7. En ik lees. En ze geloofden niet in hem. Maar het wonder is. Dat bij de Pinksterdag zijn broers en zijn zusters gevonden worden. In de verwachting met de belofte van de Heilige Geest. Heere Jezus. U hebt in uw eigen gezin. Ze er allen bij willen hebben. Heere, doe het ook bij mij. Amen. Nu zingen we het 8e vers van Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. 77, het 8e vers. Laten we danken en bidden. Lieve Heere Heilig, deze eenvoudige lijnen aan onze harten. Opdat in onze gezinnen vaders en moeders gevonden worden. Van wie de kinderen proeven niet, ze lopen met wonderlijke verhalen. Maar ze leven uit en voor een God. Voor wie geen ding te wonderlijk is. En dat blijkt dan in allerlei zorgsituaties. Dat kan met de zaak financieel zijn of wat dan ook. Hoe reageren we als ouders? Wat vangen ze op? Oh, wat hebben onze jongeren het nodig? Te meer waar het zo een van tweeën is. Velen onkerkelijk. Ze geloven er niks van. En aan de andere kant, jongelui die getrokken worden door wonderlijke dingen. Daar is het pas. O lieve Heere, geef een levende gemeente ook een goede reden. Van wie ze proeven op het werk, in de familie. Dat ze leven met een God. Voor wie geen ding onmogelijk is. En lieve Heere, dan is het een wonder dat het kan wezen, zoals het ook bij die vrouw uit Sunem. Ze heeft om dat kind niet meer gevraagd. Maar daarmee was haar leven niet zonder wonder. Want ze vond een wonder dat ze dat contact mocht hebben met de profeet en er zoveel van leren mocht. Haar leven was niet leeg. Ze leefde ook toen met een God die wonderen doet. En lieve Heere, we bidden u, als er zo in ons midden zijn die u de kinderzegen onthouden hebt, dat zij dat wonder mogen kennen. Aan de ene kant een groot gemis en verdriet, aan de andere kant een wonder dat u hun God en Vader bent. En wil ze zegenen. In kerkenwerk. In de familie. Want Heere, dan kunnen we toch zoveel kinderen hebben. En ook uitstralen. Dat onze God wonderen doet. Ga met ons meebrengen vanmiddag uw gemeente weer samen. Gedenk, dominee Vermaat, die mag voorgaan. Geef hem wat nodig is. Gedenk al uw dienstknechten. Heere, geef dat ook de jongeren aan ons proeven mogen. Dat we God kennen in het concrete leven. Dat ze jaloers mogen zijn en verlangen uw kinderen te zijn. Want u bent dezelfde, Heere, ook in onze tijd. En daarom hoeven we als ouders niet te zuchten over de tijd alsof dat het einde is. Maar als we een God hebben die wonderen doet, dan mogen we met Monika wonderen verwachten, ook in deze tijd. Maak het zowel tot verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Psalm 68 en daarvan het 10e vers, daar mogen we zingen van dat wonder en de wonderlijke kracht des Heren. 68, het 10e vers. gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.